Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen nu Psalm 33, vers 7 en vers 8. En zingen dan dat God alle dingen ziet. Heel ons leven, ons doen en laten. Onze zonden in gedachten, woorden, daden. Psalm 33, vers 7 en vers 8. Wij gaan ons geloof belijden en in antwoord daarop zingen wij over geloof. Psalm 27, het zevende vers, zo ik niet had geloofd. Het zevende vers van Psalm 27, na de belijdenis van het geloof. En als we ons geloof belijden, doen wij dat in verbondenheid met de kerk van de Heer Jezus Christus de eeuwen door. Alle die ons in het geloof zijn voorgegaan. En in verbondenheid ook met de kerk van de Heer Jezus Christus wereldwijd. Misschien bent jij op vakantie geweest en heb je ook daar christenen in het land ontmoet. Wij belijden ons geloof in verbondenheid met hen. En laten we bijzonder ook maar denken aan al die christenen die op dit moment ook vanwege hun geloof worden vervolgd. Ik nodig u en jou uit om stil voor u en voor jezelf met mij mee te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan uit de dood. Opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden. Ja, Heere, dat hebben we gezongen voor uw aangezicht. Als ik toch niet had geloofd, waar was mijn hoop en moed gebleven? Dank u wel dat er door het geloof hoop is. En dat daar ook nog liefde bij hoort. Geloof, hoop en liefde, die drie. En dat u zelf zegt dat de meeste van die de liefde is. En dat de liefde blijft. Dat zijn dat grote dingen, Heere. Dank u wel dat u daarover spreekt en spreken wil. Ook vanmiddag in het midden van uw gemeente. Ook hier op deze plaats. Wat een hoopvol teken, Heere, van het werk van u. Dat er hier een gemeente ook is. Mensen die niet op zondagmiddag kiezen voor het strand. Maar hier naartoe geroepen worden. En heren, dan zou het kunnen gebeuren dat we misschien toch naast onze schoenen gaan lopen van wij zijn beter. Maar dan wilt u ons ook vanmiddag leren dat het alleen maar kan in de Heer Jezus. En dat wat wij nodig hebben, anderen nodig hebben. Wat anderen nodig hebben, wij nodig hebben. O God, als er hoogmoed zou zijn in ons hart, wilt u ook dat vergeven. En maak ons ontvankelijk voor uw spreken vanmiddag. Dank u wel als er mensen zijn die hongerig zijn, die verlangend zijn en verwachtend zijn samengekomen. Omdat juist waar u uw woord opent, in uw gemeente samen is, we dingen mogen verwachten. Het kan ook zijn, heren, dat we uit een soort gewoonte, ook al is het een goede gewoonte hier zijn, wij bidden u, wilt u die gewoonte dan zegenen? En juist met die kracht van uw geest in ons midden zijn. U die weet dat wij een hart hebben en een ziel. Een ziel geschapen voor de eeuwigheid. O God, wilt u onze ziel aanraken? Bij ieder van ons. Dank u wel dat er kinderen zijn en jongeren. Mensen ook van andere leeftijden, dat er ook ouderen zijn. U weet wat in ieders hart en leven omgaat, aan blijde dingen of aan verdriet. U bent de grote goede herder. U houdt zich bezig met al die, als het ware, gewone dingen van ons leven, hoogte en diepte. U bent ook die God die juist de heiland wil zijn, de redder en eeuwig leven schenkt. Als het zo zou zijn, Heer, dat er onder ons zouden zijn die niet delen in dat eeuwige leven, zou u vanmiddag de omkeer willen geven. En wij danken u, Heer, als u die al hebt geschonken in het leven. Maar wil dan ook alstublieft bij u bewaren. Doen groeien toch ook in de kennis van u en van onszelf. En Heer, wilt u ons ook toerusten, wij die dat ook zo nodig hebben. Zeker ook gezien de tijd waarin we leven. Bewaar ons bij u, de Heer Jezus, en bij uw evangelie. Gedenk alle die meeluisteren, nu of later. Gedenk ook alle met wie we ons verbonden weten. We denken ook aan gemeenteleden die vakantie genieten. Laat het ook daar een rustdag zijn. Bijzonder ook voor de ontmoeting met u. Aanvaard onze dank, Heere. Voordat u ons samen deed komen. En verheerlijk uw naam in ons midden. U die dat zo waard bent. Nu al. En tot in eeuwigheid. Amen. Wij lezen uit de Romeinenbrief. Ik heb begrepen dat ook vanmorgen uit die brief gelezen is. Wij lezen Romeinen 3. Vanaf vers 9 en lezen door tot en met vers 28. Nog even in de consistorie net ook over gehad, over het verlangen dat ook de tweede dienst op de zondag meer een lerend karakter heeft. Ik heb begrepen dat dat verlangen, die wens ook hier er is. En in dat besef, dat verlangen, heb ik er ook voor gekozen om met u en jou vanmiddag te leren naar aanleiding van artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In Reewijk, waar ik predikant ben, volgen wij die artikelen en zijn we onlangs ook bij dat artikel geweest. En ik heb ervoor gekozen, ik kan wel zeggen, voelde me geroepen om ook vanmiddag daarover bij u en jou te leren. Zo gaan we dus straks ook lezen, dat artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij lezen daarbij Romeinen 3 vanaf vers 9 uit het woord van God. Romeinen 3 vanaf vers 9. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij alle onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, Er is zelfs niet één. Hun kelen zijn open graf. Met hun tong plegen ze bedrog. Adder geven ze onder hun lip. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vreze God staat er niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeet is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken van de wet. Tot zover het lezen van het woord van God in deze dienst vanmiddag. En graag lees ik nu met u en jou artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die is te vinden, de Nederlandse geloofsbelijdenis, achter de Heidelbergse catechismus. Veel wordt geleerd naar aanleiding van de Heidelbergse catechismus, maar dus ook wel naar aanleiding van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dan lezen wij en leren vanmiddag naar aanleiding dus van dat artikel 22. Van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt, een oprecht geloof, het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt, toe-eigend en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen of dat niet al wat tot onze zaligheid nodig is in Jezus Christus zij, of, zo het alles is in hem, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu dat men zou zeggen dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens naast hem iets meer toe behoeft, dat was een al te ongeschikte godslastering. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker was. Daarom zeggen wij terecht met Paulus, Romeinen 3, vers 28, dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch, maar wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument waarmee wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Maar Jezus Christus ons toerekenende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, dewelke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Tot zover artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij krijgen gelegenheid om onze betrokkenheid op het Koninkrijk van God ook te uiten in het geven van onze gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de IZB. Staat ook mooi geschreven op de nieuwsbrief wat het werk van de IZB inhoudt. Ik heb het zelf heel goed gekend in de tijd dat ik voorzitter was. Dat was tot afgelopen april van de IZB. En ik kan het er niet laten om ook die collecte zeer bij u en jou aan te bevelen. Zendingswerk in ons eigen land. Via werkers in gemeenten, maar ook via toerusting aan christelijke gemeenten. Via materiaalverstrekking van harte aanbevolen. We denken ook aan het daarbaarwerk in deze zomerweer. Eerste rondgang is voor de IZB. Tweede voor kerkrentmeesters en de derde rondgang voor het kerkgebouw. En wij zingen Psalm 2, vers 3, 6 en 7. In vers 3 en 6 gaat het over ons tegenover Gods grote macht. En in vers 6 en 7 gaat het ook over de verhouding tot Christus en kustenzoon. En welzalig die in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 3, 6 en 7.
Thank you.
Gemeente van Christus, ik weet niet hoe goed u en jij de Nederlandse geloofsbelijdenis kent. Maar er wordt gezegd van de artikelen 21 tot 23 dat zij het hart raken van het christelijk geloof. Professor Verboom, misschien is hij bekend, schreef een boek over de Nederlandse geloofsbelijdenis. En hij zegt: met de inhoud van deze artikelen staat of valt de kerk. Het wordt ook wel anders gezegd. Hier zie je nu het goud van het christelijk geloof. En het is meteen, kun je ook zeggen, de kern van het protestantisme. Luther ontdekte dit, we zullen het wellicht weten. En die ontdekking gaf hem uiteindelijk de vrede waar hij zo naar smachtte en die hij zo had gezocht. Ik zei, het is het goud van het christelijk geloof. Maar het is ondertussen wel de vraag of wij dat goud er zo makkelijk inzien in die artikelen. Het kan zomaar gebeuren dat u en jij net dacht bij het lezen, ja, dat weet ik eigenlijk wel. En dan lijkt het rijke en het mooie ervan af te zijn. En dat is dan niet omdat we het niet voor waar houden. En niet omdat we niet zouden weten dat dit het hart van het geloof is. Maar omdat we misschien al zo vaak hoorden en dat het ons hart niet of nauwelijks meer raakt. God geeft allereerst en allermeest tot eer van hemzelf en tot eer bijzonder van Jezus Christus, dat het vanmiddag wel dicht bij ons hart komt. En dat geven God ook voor onszelf. En zo dat we het ook weten door te geven aan volgende generaties. En we collecteerden voor de IZB-zending in Nederland, ja, dat we het ook weten door te geven in woorden aan niet-gelovigen. En dat we er zelf bij bewaard blijven. En wij buiten Jezus Christus niets anders meer zullen zoeken. Voor het dichterbij krijgen van dit artikel 22 viel mij dat woord op, dat sprong eruit, omhelzen. Staat behoorlijk aan het begin van het artikel. Geloof dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst. Het klinkt ook nog een keer aan het eind. Apart woord eigenlijk. Heel wat mensen denken bij leer aan dorheid. Hier wordt over omhelzen gesproken. Hadden we dat woord verwacht? Wij Nederlanders omhelzen niet zo snel iemand. Wanneer je doet, doe je het van blijdschap. Van verwondering, van dankbaarheid, fijn je ook weer te zien in onze band met elkaar. Of je omhelst uit angst. Een kind kan om bescherming te zoeken en veiligheid vader en moeder haast krampachtig omhelzen. Hier staat dat gelovigen Jezus Christus omhelzen. En staat nog bij, en al zijn verdiensten. Dat is een woord om langer bij stil te staan vanmiddag. Voor je het weten denken wij, geloven, dat is dat je iets voor waar houdt. Dan geloven mensen, dan zeggen mensen, ik geloof dat God er is. Dat is toch heel wat vandaag als je dat gelooft, persoonlijk God en de hemel. En dat bijvoorbeeld Jezus Christus op hemelvaartsdag naar de hemel is gegaan, dat je dat gelooft. En ik geloof dat we bij het sterven voor God moeten verschijnen om rekenschap af te leggen van ons leven. En zo kan ik nog een heel poosje doorgaan met die 12 artikelen die we hebben beleden. Dat geloof ik, dat houd ik voor waar. Ja, in artikel 22 gaat het nog om meer. Daar heeft, blijkt alleen al, Jezus Christus in het geloof van een gelovige een grote plaats. En dat komt misschien vanmiddag al zo wat dichterbij. Kijk er eens naar, hoe zit het in uw geloofsleven, in het jouw, in het mijne? Neemt Jezus Christus daarin een grote plaats in? Dus je moet omschrijven wat je gelooft. Ja, ik geloof dat hij geleefd heeft. Dat hij gestorven is. Dat hij is opgestaan, dat is toch heel wat, geloof ik. En dat hij nu zit aan de rechterhand van God. Mag ik vragen, vanmiddag is er nog meer? Er is nog meer. Je kunt hem volgen, hem gehoorzamen, tot hem bidden, hem lief hebben, hem je leven laten bepalen. Je kunt hem blijkbaar omhelzen. Zeg je het vanmiddag? Er is groei nodig in mijn geloofsleven, verdieping. Het is nodig dat ik meer betrokken raak op Jezus Christus. Hem meer lief krijg. Dat ik hem ga omhelzen. En het lijkt vanmiddag toch echt dat hij zich daarvoor aanreikt. Het kan zijn dat iemand toch twijfelt bij dat woord omhelzen. Waar vind ik dat woord namelijk ten aanzien van Jezus en ons in de Bijbel? Is dat nou weer niet iets gewoon van zo'n geloofsbelijdenis, toch mensenwerk uiteindelijk, door mensen geschreven en hiervoor bedacht? Ik zag dat een vertaling van 1562 dat woord voor omhels heeft vertaald met een meer kleurloos woord. Vaat, vastgrijpt, ook niet niks. Maar de versie van 1583, 21 jaar later, heeft het vertaald in het woord dat Guido de Bray in het Frans schreef. Embras, omhelst. Mag het er zo staan? Ja, echt wel. Want de Bijbel spreekt over het kennen van God. En kennen is veel meer dan weten van. Bedoeld is bij kennen omgang hebben met, bekennen. Het kennen waar de Bijbel over spreekt in de omgang van mensen met God en andersom, staat in de Bijbel in het teken van een relatie. En dat kennen van God door mens wordt in de Bijbel die relatie zelfs getekend met het beeld van een huwelijk. En de omgang met God wordt in de Bijbel zelfs wel vergeleken met gemeenschap hebben, zoals dat binnen een huwelijk tussen een man en vrouw plaats heeft. Nou, dan mag toch omhelzen er staan. Het gaat om Christus de bruidegom en de gemeente de bruid. En is de kern van de geboden niet liefhebben? En met heel je bestaan God liefhebben? Geloof is dan dus echt, mag dan echt zijn, Christus omhelzen. Maar hoe komen we ertoe om dat te doen? Ja, er is voor nodig dat je Christus leert kennen. En zijn werk, daar leer je hem in kennen. Dat is logisch. Je kunt ook zeggen, daar is voor nodig dat wij zicht krijgen op helaas maar waar een grote breuk die er eens is gekomen. Een breuk waar de Bijbel ons heel open en eerlijk over vertelt, informeert. En waar je buiten de Bijbel maar heel weinig over hoort, maar de gevolgen van leest, gewoon in de krant en in het nieuws en om je heen ziet en in je eigen hart. Maar buiten de Bijbel hoor je over die breuk zo weinig. Dat kan gebeuren dat we ons die breuk niet bewust zijn. Het is de breuk die er gekomen is tussen God en ons. Die breuk van de zondeval die maakt dat wij mensen zo in de wereld komen dat we te horen krijgen: het is mis tussen God en jou. Het moet goed komen tussen God en u. Wij komen niet blanco ter wereld. We hebben te maken met God die ons kwijt is en daar ook boos over is. Het zit niet goed tussen God en ons. Die relatie is stuk. En je waagt er toch niet om God daar de schuld van te geven. God geeft ons daar de schuld van. En als je eerlijk het gaat zien en eerlijk wordt, dan zeg je dat is terecht. En dan zou je niet weten van die schuld en van die breuk en die verstoorde relatie. Al zegt iemand, nee hoor, dat is er helemaal niet, dat is er wel hoor. Niet uiteindelijk bepaalt het wat jij ervan denkt, maar wat God ervan denkt. Die verstoorde relatie is er. Misschien weten mensen onder ons hoe het is als je moet leven terwijl je weet dat de relatie met iemand stuk is. Nou, en dan dat de relatie met God stuk is. Hij is de Almachtige. Als je hem tegen hebt, heb je alles tegen. Durf jij toch niet te leven haast? Zo is geloven geen luxe, maar noodzaak. Het moet weer goed gaan komen tussen God en mij. De toorn van God over mij moet gestild. Ik moet in het reine komen met God. Hoe kan dat gebeuren? Hoe kan het gebeuren, zo ver komen, dat het werkelijk goed wordt tussen mij en God? Vrede. Ik noemde de naam van Luther al. Die is daar ontzettend intens mee bezig geweest. Ik las nog weer bijvoorbeeld dat hij uren had gebiecht. 6 uur achter elkaar. En de biechtvader had op een gegeven moment tegen hem gezegd: Luther, nu moet je stoppen. Biechten schijnt voor jou nodiger te zijn dan eten en drinken. Het houdt ook een keer op. Er moet ook gewerkt. En Van Staupitz had hem een baan aangeboden. En toch was er bij Luther nog geen vrede. Geen vrede met God. Wanneer doe ik het voor God goed genoeg? Wanneer is de relatie met hem echt hersteld? Wat ga ik doen in mijn leven, wat God van mij vraagt? Dan heb ik nog te maken met het verleden. Met de schuld over de tijd dat ik het niet goed deed. Dan vereffert mijn goed doen nu die schuld van het verleden nog niet. Laat staan dat het goed doen mij lukt. En ja, ook in de christelijke gemeente kan het van buiten allemaal heel mooi lijken. Maar het moet ook met het hart. En met heel het hart, dat komt God toe. En niet alleen op de zondagse uur in de kerk. Maar heel de week. Heel de week. Hoe komt het goed tussen mij en God? Hoe wordt Gods toorn over mijn zonde gestild? Als je eraan gaat werken, misschien zijn er onder ons, ik hoop eigenlijk dat die er zijn die daar wat ervaring mee hebben, hoe dat gaat. Maar als je eraan gaat werken om het goed te krijgen, dan ga je ook ontdekken dat het niet makkelijk gaat. En helaas, je kan er vroeg of laat in vastlopen. Helaas zeg ik, misschien is het ook wel goed om dat te ontdekken. Maar dan word je er moedeloos van, depressief misschien zelfs. Ik krijg mezelf niet beter. Wordt het ooit goed? En als dan die Heilige Geest de schijnwerper richt op Jezus Christus. Want dat doet de Heilige Geest. En als je dan gaat zien hoe volkomen zijn leven op aarde was. Zijn liefhebben van God en de mens. En werkelijk in alle omstandigheden met heel zijn hart. Zijn relatie tot God in alles volkomen. En als je dan gaat horen van hem. Ik hoefde dat niet voor mezelf te doen. Mijn relatie met God was al perfect. Maar ik deed het voor jou. Voor u. En daarbij onderging ik dan ook nog een straf. Ik stierf een vreselijke dood. Ja, ik leed zelfs de Godverlaatheid. Ik was in de hel. Ik leed de Godverlaatheid die jij waard bent. Ik leed het voor jou. In jouw plaats. Als je dat gaat horen en zien. Herken je het? Dan krijg je toch de neiging om Jezus Christus vast te pakken. O, deed u dat voor mij? Ik wil u wel omhelzen. En ik zou zo graag heel dicht bij u zijn. Zodat als God de Vader mij ziet, hij ook u, Heer Jezus, ziet. Zodat wij één zijn in Gods oog. En God de Vader mij geeft wat u, Heer Jezus, verdient. Omhelzen, dan ben je zo één. Daar zijn we bij het omhelzen. Jezus en ik zo één. Hebt u de Heer Jezus in het geloof wel eens zo omhelst? Misschien zou je het wel graag letterlijk willen doen. Dat gaat hier op aarde nog niet. Want hij is in de hemel en wij zijn hier. Ik heb het wel eens iemand horen zeggen, ik zou het graag zo letterlijk doen. Daar verlang ik naar. In het geloof mag het. Je mag hem in je gebedsleven zeggen. Heer Jezus, ik omhels u. Ik grijp me helemaal aan u vast. Ik klem mij aan u. Om u te danken voor uw leven. En ook voor uw sterven. En omdat ik u daarom zo lief heb, zo van u houd. Mijn Jezus, ik houd van u. Want u hield van mij. Komen zo tot eer van de Heer Jezus. En tot werkelijk behoud van ons. Bij dit hart van artikel 22. Dat is dan Jezus Christus omhelzen. En al zijn verdiensten. Alles wat hij bewerkt heeft. En wat er ook staat, hem toe-eigenen. Hem eigen maken. Dat wil zeggen. Ik zeg hem, u bent mijn redder. U bent van mij en voor mij. En alles wat u deed neem ik aan, pak ik uit, betrek ik op mijn leven en op mijn ziel en op mijn toekomst. Zo weet ik, het is goed dankzij u tussen God en mij. De toorn van God over die breuk is gestild. Ik ben met God in het reine gekomen. Het moet wel eens een keer gevraagd, ook in de christelijke gemeente. Vanmiddag dan maar, ook al ben ik uw gastvoorganger. Ken je dit in je geloofsleven? Ken je het niet? Je mag het mee gaan maken. Je mag het gaan ontvangen. En dat kan gebeuren tijdens de preek in Gods huis. En je kunt er vandaag nog ook in je persoonlijke stille tijd Christus omhelzen. Doe het. Hij is het waard. Moet hij misschien er nog steeds op wachten dat u dat doet? En jij? Hoe lang kun je hem nog laten wachten? Laat hem niet langer wachten. Nu raakt artikel 22 nog meer aan. Zo lees ik ook over niets anders meer buiten hem zoeken. En over geloof als middel, oprecht geloof. En over de Heilige Geest die in onze harten het geloof ontsteekt. Het lijkt me dat we aan die drie dingen nog wel genoeg hebben vanmiddag. En over die drie zou op zich al een hele preek te houden zijn. Eerst over dat niets anders meer buiten hem zoeken. Al is die omhelzing met Jezus Christus zo intens. En zo bepalend toch. Je omhelst toch niet zomaar iemand. En toch niet zomaar ieder. Na een tijd kan er toch allerlei gebeuren. Het lijkt er zelfs wel op dat er christenen zijn die wat uitgekeken lijken te raken op Christus. En ze gaan dan van alles buiten hem zoeken. Een ervaring, zus, een ervaring, zo. En dan wordt het Christus wel, maar ook. En dan krijgt de Heer Jezus niet meer hun hele hart en niet meer hun hele leven. Ze lijken aan hem niet meer genoeg te hebben. En zoeken elders bevrediging, bevestiging, vermaak. En het kan dan zelfs gebeuren dat Christus gaandeweg buiten beeld raakt. Zij meer of vooral met zichzelf bezig gaan. De Bijbel zegt dat is een heilloze weg. Want je zult nergens anders, bij niemand anders, zo het geluk vinden. Het echte geluk. Dan bij Christus alleen. Al het andere buiten hem is leegte, nepgod, nepgeluk. Allemaal vergankelijk en tijdelijk. En de Bijbel ook dit artikel zegt: wat doe je Christus tekort als je naast hem iets anders gaat zoeken? Dat kun je voor Christus toch niet maken? Ik wil het wel zeggen dat ik het gevoel heb dat daar wel een behoorlijke verzoeking ligt voor christelijke gemeenten als de onze in onze tijd. Het raakt ook aan waar ik in de preek mee begon. Wij weten het hoor, dat Jezus voor onze zonde gestorven is. En nu wat anders. Ja, dan lijkt het hart niet meer te raken. En dan zoeken mensen het in een bepaalde kick, in een bepaalde geesteservaring, in een vakantieweek misschien zelfs, daar of daar. Of dan wordt er een kick gezocht in allerlei van het leven hier en nu. En het wordt heel ik-gericht. God raakt buiten beeld, de breuk ontstaat. Dan zal toch het omhelzen van Jezus Christus niet iets tijdelijks zijn geweest? U en jij en ik zullen daar toch niet bij vandaan raken? Helpt avondmaal vieren, bewust avondmaal vieren, ons niet om daarbij bewaard te blijven, heeft God het daarvoor ook niet ons gegeven? En bewust het kerkelijk jaar volgen, zeker ook bijvoorbeeld de lijdenstijd. Zoek toch niets anders meer buiten hem. Verwacht het daar niet van. Op een andere manier kan er ook iets of meer gezocht worden buiten Christus. Artikel 22 gaat daar meer op in. Namelijk dat wij zouden denken, maar wij moeten toch ook iets doen om het goed te doen en goed te krijgen met God. Ons leven telt toch ook. En ons geloven en onze inzet. En misschien voor we het weten wordt het dan: ik zet me in en God doet de rest. Ik kwam wel een aardige vergelijking tegen, al gaan vergelijken ik altijd weer mank. Maar een vergelijking werd gemaakt met koken. Je hebt mensen die zweren bij een bepaalde toevoeging aan een maaltijd. Een scheut van dat erbij en de smaak is compleet. Ik kook en maggi of knoflook maakt het altijd compleet. Altijd goed. Doe je er genoeg van dat bij, dan is het af. Ik doe iets en dan zo de rest van God erbij, van Jezus, dan is het goed. Zo kan het ook worden bij mensen als het gaat om dat weer goed krijgen van die relatie met God. Ik moet me inzetten en Jezus maakt het compleet. Maar voor we het weten maken we de Heer Jezus dan tot een halve zaligmaker. En dan doen we en denken we dat naast hem iets anders nodig is. Onze inzet. Artikel 22 is hier heel fel over. Het zegt dat is godslastering. Zelfs buitensporige godslastering. Christus is niet een bijkomend iemand, een bijvoegsel, niet een halve zaligmaker. Hij is alles. En zijn werk is volkomen. Houd toch eens op om zelf ook te willen presteren en te willen betalen. Het lukt je niet eens. En je ontneemt jezelf meteen alle zekerheid. Want wanneer is die bijdrage van jou voldoende? Omhels Christus en zijn verdiensten helemaal. Al is het als waar. Al is het ook te veel om te omvatten. Christus en al zijn verdiensten. Ja, maar ik moet toch geloven. Ik moet toch ook wat doen. Hoor artikel 22. Geloven is maar een middel. Hoort u het? Een middel. Geen verdienst aan onze kant, geen prestatie. Geloven is, zoals mensen het wel prachtig zeggen, de lege, open hand. Meer niet. Die gebalde vuist, of die hand die zo graag ook nog wat doet, ontspannen openhouden. En omdraaien, om die te laten vullen. En loslaten alles wat je denkt zelf in handen te moeten houden aan prestatie. Die open hand open houden. En dan ontdek je meteen hoe vuil die is. En schuldig. Meer is geloven niet. Ik moet u zeggen, meer kan niet zijn. Iemand noemt het wel prachtig. Artikel 22 begint met wij geloven. Ja, wat vraagt dit artikel geloof? Want wat ik geloof is dan ook zo tegengesteld aan wat ik zie. Mijn leven is zo het tegendeel van dat het goed is voor God. Mijn prestatie is er niet, mijn handen zijn vuil en leeg. En mijn geloof stelt zo weinig voor. En toch is het middel. Ik geloof dat God mij in Christus, in die omhelzing met Hem, alles van Christus toerekent. Ja, toerekent, in mijn handen legt. En dan komen er woorden als rechtvaardig verklaard worden zonder rechtvaardig gemaakt te zijn. Rechtvaardig verklaard worden zonder rechtvaardig gemaakt te zijn. Bij mezelf zie ik zonde, tekort, vuil, te klein geloof. Maar ik geloof, Christus is mijn alles. En God rekent mij Christus en al zijn verdiensten toe. Horen we zo vanavond dat geloven een middel is? Geen verdienst aan onze kant. Ik zei ook al een keer in de preek dat een kind ook de ouders kan omhelzen. Dat kennen de kinderen denk ik ook wel. Dat je het wel eens een keer doet als je bang bent. Dan grijp je papa of mama vast. Liefst heel dicht bij je. Helemaal vast. Nou, als er iemand van ons vanmiddag bang is dat het geloof te klein is, te gering, dan moet je niet toch weer zelf aan de gang gaan. Maar dan moet je als zo'n kind juist Christus des te meer omhelzen. Ook in je angst. We hebben gezien dat geloven dus zo'n middel is. En dan is er nog dat oprechte geloof, zoals het artikel zegt. Het is wel vakantietijd, maar als je goed opgelet hebt op school, het vak godsdienst misschien, is daar een orde geweest, of een catechisatie. Weet iets van de kerkgeschiedenis, dan weet je ook dat er onderscheid gemaakt werd tussen tijdgeloof, wondergeloof, historisch geloof, schijngeloof, waargeloof. Kort daarover gezegd, tijdgeloof, dat is voor een tijdje. Een wondergeloof gaat voor de bijzondere ervaringen, de wonderen, meer niet. Een historisch geloof gelooft wat in de geschiedenis waar de Bijbel over spreekt gebeurd is, maar heeft er vanuit het hart geen betrekking op, geen relatie mee. Schijngeloof is geloof aan de buitenkant, maar niet van binnen. Bij een oprecht geloof is dat alles anders. Dat is geloof dat zich dus richt op de Heer Jezus Christus nu. En aan Hem genoeg heeft en houdt. En Hem in liefde omhelst. Telkens weer bij Hem uitkomt. En in geloofsgroei leert dat Hij het alles en helemaal is. Hij de volkomen zaligmaker. En dat mijn geloof het ook niet is, maar slechts middel. Misschien zijn er onder ons die weten dat er kerken zijn, in onze reformatorische gezindten, in orthodox Nederland, die het heel veel hebben ook over dat anders geloven, tijdgeloof, schijngeloof. En mensen nogal eens waarschuwen of voortdurend waarschuwen, heb je wel een oprecht geloof? Goed bedoeld misschien, Maar ik weet, het kan mensen ook ontzettend onzeker maken. Het kan zelfs de kleine, tere geloofsplantjes platwalsen. Misschien kent u het uit uw eigen leven. Want als je jezelf leerde kennen als zondaar, durf je het ook niet zo makkelijk te zeggen. Ik heb een oprecht geloof. Maar dan moeten we tegelijk oppassen dat we die vraag toch niet een keer stellen. Heb je het? Een echt geloof? En daarom vanmiddag maar die vraag. Zit het echt goed bij jou? Heb je Christus omhelst? En zoek jij niet wat buiten hem? Als het u of jou bang maakt, heb ik dan wel het oprechte geloof? Hoor dan ook wie dat geeft. Want dat hoef je namelijk niet ook van jezelf uit te maken. En dat heb je ook niet vanuit jezelf. Hoe staat het in artikel 22? Wij geloven dat de Heilige Geest een oprecht geloof in onze harten ontsteekt. Dat is mooi gezegd. De Heilige Geest ontsteekt, steekt het aan. Doordenkend over dat woord, dan denk je, er zit blijkbaar ergens een lont in ons hart. Dat is die ingeschapen betrokkenheid op God, onze schepper. Maar het licht is wel uit. Tot de Heilige Geest het geloofslicht ontsteekt, de lont aansteekt. Dan komt de warmte in het hart en licht, warmte van God. Dan gaat het hart leven. Kijk, dan krijg je oprecht geloof. Wij leven in de tijd tussen het Pinksterfeest en de wederkomst van Christus. Als u of jij twijfelt, heb ik wel een oprecht geloof? Bid God om dat werk van de Heilige Geest in je hart. En bid het maar voor anderen. Weet je dat wel eens? Ontsteekt u alstublieft ook dat geloof in het hart van mijn man, van mijn vrouw, van mijn vader, van mijn broer, van mijn zus, van mijn kleinkind, van mijn buurman, mijn collega. Dat oprechte geloof. Amen. Wij zingen Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste, het mooiste lied van een koning zingen. Een lied waarin je hoort hoe vol de bruidsgemeente van Christus, van de bruidegom van koning Jezus is. Psalm 45, het eerste vers. willen samen danken en bidden, ook voorbeden doen, bijzonder voor broeder De Rode. U hebt ook op de nieuwsbrief kunnen lezen dat gisteren hij met zijn kinderen bij het graf stond van zijn vrouw en hun moeder. En ik begreep dat ook onlangs een van zijn ouders is overleden. Laten wij samen bidden. Wij worden stil voor u, o God. Dank u wel als we die open hand kennen, maar bovenal als we u, Heer Jezus, kennen. In die wonderlijk grote liefde van u, dat u zich zo aanreikt met al uw verdienst. En dat u zich laat omhelzen door vuile mensen als wij. Wat is dat bijzonder, Heer? Wij die vuile mensen misschien wel graag van ons afhouden en ons omdraaien. Maar dat u, Heer, u aanbiedt ook vanmiddag. Dank u wel als we u zo kennen als de volkomen zaligmaker. Dank u wel dat u mensen aan u wil verbinden. Dat uw geloof, oprecht geloof, ontsteekt, Heilige Geest, in het hart van mens. Mag het gebeurd zijn ook vanmiddag. Dat het hart opleeft, gaat leven. O God, breng ons alstublieft verder dan geloven als voor waar houden. Mag het bovenal liefhebben van u zijn, Heer Jezus, als onze redder en zaligmaker. Omdat u ons zo uitnemend hebt liefgehad. En wilt u ons erbij bewaren, Heere? Ook als voor zou kunnen komen dat we zeggen, ja, dat van het kruis en van de opstanding, dat weten we nu wel. En nu willen we meer, of wat anders. O God, geef dat we dan ook inzien dat het u, Heer Jezus, zal raken. Alsof we aan u niet genoeg hebben. Wij leven in een wereld, in een tijd waarin mensen zo makkelijk van allerlei en allerlei mensen omhelzen. En voor we het weten doen we het ook in het geloof. Dan die en dan die. O God, bewaar ons bij die bijzondere band van u, Heer Jezus, de bruidegom. En uw gemeente, de bruid. En mag avondmaal vieren vooral ook zo'n intens moment zijn van het omhelzen van u, Heer Jezus Christus, in het geloof. Dank u voor het machtige werk van uw Heilige Geest, waarmee u doorgaat, ook vandaag. Doe ermee, Heere, ook met deze preek, deze dienst van vanmiddag, wat u behaagt. Mag het geven, het eeuwige leven en erbij bewaren. Gedenkt u zo deze gemeente, allen die u ook in het ambt hebt geroepen, met allen die ook bij hen horen. Wilt u ook nabij zijn in deze tijd van vacature en op uw tijd en uw wijze ook de predikantsvacature vervullen? Laat het ook een zaak van gebed zijn en besef van afhankelijkheid. En wilt u tegelijk de wijsheid geven en het gebruik van de middelen, zegent u het. Zegen alle pastorale arbeid. Heren, wij bidden ook om uw zegen over zendingswerk in ons eigen land, als daarvoor ook gaven zijn gegeven in deze dienst. Wij dragen dat aan u op. Doet u het goede ermee, heren, tot eer van u, tot behoud van mens. Zegent u het werk van de IZB, alle die op het bureau in Amersfoort werken, alle werkers ook in het land. Wij danken u ook voor het daarbaar werk. Zegen alle die daar op dit moment in werkzaam zijn. Vervullen met uw Heilige Geest. En wilt u het werk een middel laten zijn in die machtige handen van u, waarin u mensen zoekt om ze te redden voor eeuwig, om die breuk te herstellen. Heren, wij bidden voor alle die verdriet kennen. En zo dragen we ook broeder De Rode aan u op. Nu er afgelopen week ook de rouw was vanwege het overlijden van zijn vrouw. Na een rouw die er al gekomen is. Heren, het is veel en zwaar. We kunnen het ons zo indenken. En tegelijk moeten we misschien zeggen, we kunnen het niet eens helemaal indenken. U weet wat in zijn hart is. O God, geeft u hem de kracht en de troost, de nabijheid van u. Schenk het ook aan zijn kinderen. Heere, wees u nabij de komende tijd als rouw als het ware ook een plek moet krijgen en het gemis zal worden gevoeld. Heere, wij weten dat u als geen ander daarin nabij kunt zijn. Mag dat ook ervaren gaan worden. Dat u doordraagt en doorhelpt en troost. Wees zo met allen, o God, die verdriet kennen. Wij bevelen hen bij u aan. Gedenk zo uw wereldwijde kerk. Broeders en zusters in het geloof die vervolgd worden, dragen we ook aan u op. Zegen alle werk in zending, in diaconaat. Getuigen van u met woorden en daden. Gedenk uw bijzondere volk Israël. Wij danken u dat er onder hen zijn die ook Jezus Christus als de zaligmaker omhelzen. Laat het licht van uw Heilige Geest zo ook op Christus schijnen voor hen. Dat meerdere, o God, velen, heel uw volk, uw Heer Jezus de Messias, zal omhelzen. Dank u, Heere, dat wij deze dienst van u hebben ontvangen. Ga met ons mee de komende week, met hen die vakantie genieten en met hen die aan het werk gaan en moeten. Lof aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu Psalm 71, vers 10, vers 14 en vers 17. Psalm 71, vers 10, 14 en 17. ontvang de zegen van de Heer, ontvang die ook maar in die open, vuile handen. Die rijkdom in die zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij met u en met jullie allen. Amen.